Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
Wil je meer invloed op je collega's? Of wil je succesvol worden aan de beurs? In beide gevallen heb je kennis nodig van gedragsverandering. Dat stelt onze gast van vandaag, Marius Rietdijk. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen proberen dus op allerlei manieren hun gedrag te veranderen in de hoop nog succesvoller te worden. Maar hoe doe je dat nou echt? En wat zegt gedragsonderzoek daarover? En kan gedragsonderzoek er ook voor zorgen, of gedragsverandering, dat je rijk wordt? Nou, daarover gaat het vandaag met Marius Rietdijk. Hij is universitair docent in gedragsverandering aan de Vrije Universiteit. We kennen elkaar al een aantal jaren, Marius. Vindt hartstikke leuk om jou weer te spreken.
Ja, leuk Ben om hier te zijn. Dank.
Jij bent eigenlijk net als ik heel erg geïnteresseerd in gedragsverandering. En je doet er al jaren onderzoek naar. Vraag je ook af, hoe kan ik dat beïnvloeden? Hoe kan ik dat vergemakkelijke gedragsverandering? Van waar die fascinatie? Waar komt dat vandaan?
Ja, eigenlijk al vanaf mijn 19e ben ik daardoor gefascineerd. Bij mijn studie psychologie kwam ik in aanraking met gezinstherapie. Ja. En daar zag ik, er werd ook op one-way screens werden die therapie opgenomen. En daarna ging de therapeut, de professor, ging ook uitleggen hoe die dan de interventies gedaan had.
Dus je kon meekijken naar hoe die therapie werd gedaan. En dan zag je dus, noem het maar gedragsverandering, live.
Zag je live. Okay, en dat vond ik geweldig. En daar speelden die gedragsveranderingsprincipes, die leerprincipes, waar we het over gaan hebben, een heel belangrijke rol in. Ja. En het was eigenlijk bij bedrijfspsychologie, dat deed ik ook als afstudierichting, werd alleen maar over systemen en processen gesproken, maar niet over gedrag.
Schappig. Jij zag aan de ene kant in de klinische hoek zag je dingen gebeuren van je dacht, wat stom dat ze dat in bedrijfsleven niet gebruiken.
Ja.
Interessant. Waarom is het zo belangrijk om iets te weten van gedragsverandering als je bijvoorbeeld manager bent?
Nou ja, je bent als manager bezig met resultaatverbetering. Tenminste, dat lijkt mij een belangrijke taak. En bij resultaten gaat altijd gedrag aan vooraf. Gedrag is niet iets voor HRM, dat is ook iets voor de lijn. Je moet met mensen omgaan om dat resultaat te behalen.
Ja.
Dus vandaar dat ik dat zo belangrijk vind ook voor bedrijven.
Geen betere resultaten zonder beter gedrag.
Juist.
Ja, dat is eigenlijk wel. Dat klinkt heel erg logisch, maar het is nog niet echt heel erg breed doorgedrongen. Wat zijn dan misvattingen erover? Want dat je misschien naar gedrag moet kijken, dat zullen sommige managers misschien inmiddels wel onderkennen. Ik heb de indruk dat er meer aandacht voor komt voor dit onderwerp. Maar wat zijn dan fouten in het denken? Want het gaat nog niet helemaal precies zoals we het willen, denk ik.
Ja, klopt. Wat denk ik, een eerste fout is dat gedrag vaak heel indirect wordt beschreven, zoals leiderschap, cultuur en motivatie.
Ja.
Terwijl je het eigenlijk veel directer volgens mij over gedrag kunt hebben. Je kunt gedrag tellen, hoe vaak het voorkomt. Je kunt gedrag meten hoe lang het voorkomt.
Ja.
Dat is denk ik één grote fout.
Dus het wordt te abstract bekeken.
Heel te abstract. En er worden zelfs in studies heel veel abstracties gecorreleerd met elkaar, met vragenlijsten. Maar dan heeft degene die... Ja, wat moet de praktiserende manager daarmee?
Ja, dus dan zie je dingen staan over dat proactiviteit belangrijk is. Of dat je op de cultuur moet letten. Maar dan denk je bij jezelf, oké, leuk. Maar wat moet ik nou gaan doen?
Ja, zoals de politiek ook zegt, we moeten de cultuur veranderen. Maar vervolgens kunnen ze gewoon doorgaan met wat ze altijd al deden.
Ja, dus dat soort vaagheden, abstracties en indirecte bewoordingen, zeg je, dat is al een beetje een probleem. Daar begint het al mee.
Daar begint het al mee. En daarnaast zijn er eigenlijk drie valkuilen bij gedragsverandering.
Oké, dan gaan we ze langs. Ga je meetellen. De eerste.
De eerste, dat kun je tellen, ja. Dat is dat je vooral vooraf probeert gedrag te beïnvloeden door op mensen in te praten en met allerlei acties.
Ja.
Terwijl het veel effectiever is om consequenties te koppelen aan gewenst gedrag.
Ja, dus dat is in de gedragsleer van Skinner en Pavlov geloof ik ook. Hè? Dat is echt, je komt echt uit de behavioristische school van oorsprong, zoals het dan heet. Ja. Heb je antecedenten en consequenties of zeg je consequenten? Hoe zeggen ze dat eigenlijk ook weer?
Ja, consequenties. Antecedent, behavior, consequences. Dus ABC.
Ja.
En eigenlijk 80% van de inspanningen die we allemaal leveren, die hebben te maken met antecedenten. Denk aan ook...
Met consequenties bedoel je toch, denk ik?
Nee, we zijn vooral bezig met antecedenten, terwijl we veel meer met consequenties bezig zijn.
Oké, dus het grootste deel van de tijd ben je bezig eigenlijk mensen allemaal te vertellen van tevoren wat ze moeten doen. Terwijl jij zegt, de consequenties achteraf, die bepalen
die
het eigenlijk.
Het.
En daar moet je dus meer op gaan richten.
Ja, want mensen die kijken vooral bij hun gedrag wat het hun oplevert.
Ja, dat is niet altijd bewust, lijkt me.
Dat is zeker niet altijd bewust. En daar komt Pavlov ook weer bij kijken, want Skinner... Die heeft zich bezig gehouden met de invloed van beloning en straf op gedrag.
Ja.
En Pavlov vooral op associaties.
Precies.
Reclames, hè, die hebben daar, zijn een mooi voorbeeld van associaties. Dat je een neutraal product probeer je in een positief daglicht te stellen. Of een merk probeer je positief te laden.
Ja.
Dat is echt Pavlov conditionering.
Ja, zodat mensen van mijn generatie, zeg ik maar eventjes, nog altijd een soort positieve associaties hebben bij rokende mensen.
Ja.
Ja, knettergek eigenlijk. Ja.
Ja, en dat is ook een mooi voorbeeld. Roken, dat heeft ook voor de roker vaak heel positieve directe consequenties. En dat houdt het rookgedrag in stand. Dus ook de directheid van de consequenties is heel bepalend voor of het gedrag nieuw aangeleerd wordt.
Ja, hier zou je natuurlijk met elkaar ook al een half uur over kunnen spreken. Want dit is dus een hele belangrijke fout, zeg jij, die vaak wordt gemaakt.
Wie weet, doen we dat nog een keer.
Ja, nee, precies. Maar goed, we moeten ook naar andere zaken. Dus we hebben nu gehad over dat je eigenlijk naar consequenties moet gaan in plaats van antecedenten. Heb je goed uitgelegd. Wat is het tweede grote misvatting?
De volgende stap is dat als mensen eenmaal doorhebben dat ze naar consequenties moeten kijken, er zijn eigenlijk vier belangrijke consequenties.
Ja.
Belonen, positief belonen en negatief belonen. Een beetje technisch verhaal, maar mag je dat zo vertellen?
Kort, vertel.
Dus een positief belonen is dat je iets krijgt wat je wil. Negatief belonen is dat je iets wordt weggehaald wat je niet wil.
Ja.
Positief straffen is dat je iets krijgt wat je niet wil. En negatief straffen is dat iets weggehaald wordt wat je wel wil.
Ja.
En we leggen steeds de nadruk op die laatste drie. Dus niet op positief belonen, maar op negatief belonen, straffen. Positief en negatief straffen. En dat werkt ook niet goed. Dus je kunt veel beter belonen als je dus consequenties gebruikt dan dat negatief belonen en straffen.
Ja, dat is echt Skinner waar we over praten. Hè? Dus positive reinforcement, zoals het geloof ik in zijn taal ook heet. Dus ik doe iets en dan wordt er iets positiefs toegevoegd. Zodat ik ook uiteindelijk dan, wat je net al uitlegde, een associatie krijg met dat gedrag. En een zin krijg om dat gedrag, ook al denk ik er niet eens over na. Maar dan wil ik dat gedrag meer gaan doen. Maar hoe komt het dan dat managers dat niet... Want dit is al psychologie van de jaren 40 en 50. En Pavlov was nog veel eerder natuurlijk. Dat was rond 1900 zelfs.
Ja, ik denk dat dat heeft met onderzoekstradities te maken. Je hebt de cognitieve psychologie gehad die met meer in mijn hoofd dus vage concepten werkt. En dat is makkelijk onderzoek doen voor onderzoekers. Want je hoeft alleen een vragenlijst te maken. Maar je hoeft niet echt naar bedrijven te gaan observeren.
Ja.
Dus dat vereist veel moeite. Ik heb ook 20 jaar over mijn proefschrift gedaan.
Ja, met heel veel observatieonderzoek dus ook. Echt kijken, wat doen mensen nou echt?
Precies, ja. Dus dat is een reden waarom het nog niet zoveel gedaan wordt. En er is een ander belangrijk punt, is de punishment trap. De valkuil van het straffen.
Ja.
Dus kijk even naar bepaalde regeringsleiders die het echt als een autoritair leiding geven. Die zijn veel met straffen bezig.
Ja. En dreigen met straffen.
En dat heeft vaak voor hun een positief effect, omdat mensen gehoorzaam worden.
Ja, precies. Dus je weet het ook, als je probeert je kinderen op te voeden, als ik naar mijn eigen ervaring kijk, als ze iets doen wat je niet bevalt en je grijpt in, dan stopt het meteen eventjes. Hè?
Ja.
En als je je omdraait, maar dat zie je dan niet, dan vallen ze natuurlijk weer terug in de oude gedrag. Maar op voor jouw eigen beeld, zal ik maar zeggen, lijkt het positief meteen, de effect van straffen.
Dus dat heeft voor jou dan, of voor die mensen dan, een belonend effect.
Ja, dus voor mij is het positive reinforcement dan. Ja, precies.
En wat gebeurt er dan? Ga je het vaker doen.
Ja, jij noemt dat de punishment trap. Ja. Heel interessant. Dus antecedenten doen we te veel, moeten meer naar consequenties. En als we dan met consequenties bezig zijn, dat is de tweede stap, zeg jij, richt je dan op positieve bekrachtiging.
Ja.
En wat is stap 3?
Ja, stap 3 is dat je dan bij positieve bekrachtiging niet alleen maar aan materiële positieve bekrachtiging denkt, maar ook aan waardering, complimenten, aandacht.
Ja, want mensen denken vaak als het gaat over beloningen in bedrijven, daar moet er dus geld bij, maar dat hoeft dus niet.
Nee, je kunt hooguit wel een budget beschikbaar stellen om met elkaar iets leuks te gaan doen, bijvoorbeeld als team. Wat ik heel veel doe is met teams werken, omdat ze dan elkaar ook gaan stimuleren om dat einddoel te halen. Maar dat is, je kunt dat direct geven, waardering en complimenten.
Ja. Ja, en het kost eigenlijk niks, hè? Ja, het kost tijd en aandacht, ja, precies.
Dus dat heb ik ook bij bankiers, zeg ik dat ook. En bij compliance officers in banken. Dus ze zijn gedwongen nu, banken en de verzekeraars, om volgens bepaalde regels te werken. Maar ja, dan doen mensen ook niet meer dan ze moeten.
Ja,
want dat is van dwang krijg je moeten en van positive reinforcement krijg je willen.
Ja, nogal interessant even hierbij. Want ik stel me dan voor dat als jij dan op een gegeven moment complimenten gaat geven of allerlei andere vormen van sociale waardering, zeg maar, gaat toepassen als manager, heb je natuurlijk weer hetzelfde probleem. Je moet wel eerst investeren. Ja. En je ziet daar pas het effect ook weer later van. Dus om positive reinforcement te doen, dat is best wel weer lastig. Dan moet je jezelf echt even toezetten, volgens mij.
Ja, ik heb dat voorbeeld al heel vaak verteld. Dat weet jij ook, van de parkiet die ik gedresseerd heb.
Nou ja, ik denk dat heel veel luisteraars niet kennen. Ik ken het van jou, maar vertel eens.
Oh. Ja, nou, ik heb mijn parkiet gedresseerd op een manier dat ik direct dus aandacht gaf en positieve bekrachtiging gaf. Op het moment dat hij bewoog. Want hij zat stil in een hoekje en ik wilde hem tot meer beweging krijgen. Ja. En dan vraag ik ook aan mijn publiek van hoe zouden jullie nou dat beest in beweging krijgen? En dan komen ze met die valkuilen.
Ja.
Aan de kooi schudden, vlammetje eronder, satéprikken okay. erin.
Satéprikken erin. Nou zeg, ja, dat mag allemaal niet meer, maar goed. Wel, ja.
Dus dan zie je al meteen de reflexen van de mensen om daarmee om te gaan.
Ja.
Dan kan het best snel gaan, Ben. En dan hoeft het niet... Echt, daar hoef je jaren op te wachten voordat die gaat bewegen. Alleen je moet wel in kleine stapjes, shaping noemen we dat, vormen van gedrag, ja. Dat gedrag veranderen.
Dus als je het parkiet iets doet, even nou in dit geval als een werknemer of een collega, hè, dat kan ook een directe, kan ook je baas zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat niet over hiërarchie, het gaat over hoe je op elkaar reageert. Dus als jouw baas iets doet wat een beetje lijkt op wat jij meer zou willen, dan moet je al positive reinforcement toepassen. Hoe doe je dat bij je baas? Kun je ook gewoon complimenten geven?
Ja, dat doe ik zeker. En dat vinden ze ook fijn, want juist bazen, je kent het begrip compensatie wel. Ze worden gewoon gecompenseerd voor het rotwerk wat ze moeten doen.
Ja.
Maar ze zijn dus hartstikke blij als ze ook eens een compliment krijgen.
Ja, oh, dus ja, baas die vindt het goed, hartstikke leuk. Dus dit is ook toepasbaar op mensen die leiding geven.
Zeker. Hey,
zometeen duiken we wat dieper in hoe gedragsverandering ook tot financieel succes kan leiden. Maar eerst een boodschap van onze sponsor.
Discussieer jij graag op het hoogste niveau met vakexperts over de laatste ontwikkelingen binnen jouw expertise? Sluit je dan aan bij onze Yacht Community. Want de snelste ontwikkeling gebeurt buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar podcast.
Het gedrag van mensen sturen is niet altijd even gemakkelijk. Maar als je eenmaal snapt hoe het werkt, dan kun je het op allerlei terreinen toepassen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van investeren en beleggen. Gedragsverandering kan je zelfs rijk maken. Ik praat hierover verder met Marius Riedijk, universitair docent in gedragsverandering aan de Vrije Universiteit. Marius, tijdens jouw onderzoek en ook in de praktijk ben je erachter gekomen dat je door gedragsverandering dus ook rijk kunt worden. Ja, dat moet je echt even uitleggen. Dat is voor mij was dat helemaal nieuw, dat je ook daarmee bezig was met beleggen en dat soort dingen.
Ja, klopt. We hadden het er net even over dat ieder resultaat door gedrag vooraf wordt gegaan.
Ja.
En ook beleggingsresultaten worden door gedrag vooraf gegaan. En wat ik in de literatuur over beleggen heb gezien, is dat er eigenlijk twee stijlen van beleggen zijn, namelijk investeren en speculeren.
Oké.
Okay. Speculeren is.
Ik heb ook altijd wel technische analyse en fundamentele analyse, maar dat is misschien meer voor de fijnproevers. Jij zegt, maak nou eerst maar eens een onderscheid tussen investeren en speculeren.
Ja, dus investeren is dat je voor de lange termijn gaat en dan doe je meer fundamentele analyse. En
kijken hoe een bedrijf echt in elkaar zit, bijvoorbeeld.
Ja, als een accountant, heel saai. Dat je op die manier kijkt naar hoe doet een bedrijf het. En als een bedrijf winst maakt en je bent daar aandeelhouder van, je koopt daar wat aandelen van, dan heb je dus recht op een deel van de winst.
Ja.
En veel mensen, eigenlijk de grote meerderheid, dat zijn speculanten, die kijken alleen naar de koers. Als die omhoog gaat, dan denken ze, hey, ik moet aanhaken.
Ja.
Terwijl ze niet naar die fundamentele onderliggende waarde kijken.
Nee, precies. En dan kijk je meer naar wat denk je wat andere mensen misschien wel gaan doen op termijn. Dat is toch een beetje proberen de psychologie van de consument of van de aandelenkoper als het ware te voorspellen.
Ja.
Dat is ook heel moeilijk natuurlijk. Ja.
Dat is heel, heel moeilijk. En als je juist naar die fundamentele analyse gaat kijken en je vergelijkt de prijs met de winst, dus de koers-winstverhouding. En als die laag is, dan is daar een grote kans. Want mensen zijn soms lopen achter bepaalde hypes aan.
Ja.
Maar vergeten dan dat er ook ondergewaardeerde aandelen zijn.
Ja, dus eigenlijk zeg je, als je dus met beleggen iets wil bereiken, goede resultaten wil bereiken, dan zijn de resultaten het verleden zijn niet de voorspeller. En dat wordt ook altijd gezegd, maar je gedrag is de voorspeller. En wat moet je dan met je gedrag doen? Wat moet ik met mijn gedrag doen als ik aan de beurs effectiever wil worden?
Nou, wat het belangrijkste is niet alleen dat je een IQ van heel hoog hebt om die cijfers en wiskunde te kunnen snappen. Dat hoeft helemaal niet. Je moet als een accountant wel snappen hoe die winst in elkaar zit. Maar vooral ook je emoties beheersen.
Ja.
En ik ben ook echt een enorme meditator. Dus ik mediteer heel veel om die geest juist tot rust te krijgen. En daardoor minder impulsief te worden. Ook meer in mijn beleggingsbeslissingen.
Oké, dat is interessant. Dat moet je straks even wat meer over vertellen. Want ik heb begrepen dat je ook gewoon deels hebt gebaseerd op Warren Buffett. Hoe hij over beleggen denkt.
Ja.
En ook weer over de mensen waar hij het weer van heeft geleerd. Kun je daar nog iets over vertellen? Want het heeft al een hele lange historie, deze manier van denken.
Ja, wordt er gezegd van er zijn altijd natuurlijk wel een paar beleggers die eruit springen. En dat kan ook puur op basis van toeval zijn. Ja. En dan denken ze, velen, ook economen, ja, die Buffett die heeft gewoon mazzel gehad.
En heeft hij wel al heel erg lang heel veel mazzel. Ja. Zoveel mazzel dat het bijna niet meer toevallig kan zijn.
Volgens de kansrekening is dat niet meer toevallig. En zeker niet als je dus de hele clan rond Benjamin Graham, die leraar van hem, bekijkt.
Want Benjamin Graham was dus de leraar van Buffett. Daar heeft hij het van geleerd. Wat was het voor iemand?
Ja, dat was iemand die heel leuk vond om zijn leerlingen dat te leren, hoe dat werkte. Maar hij was zelf niet zo gericht op heel rijk worden, maar Buffett wel. En die kreeg een 11 voor zijn vak in plaats van een 10.
Oké. Okay.
Omdat hij zo een goed elf. Was.
Oh, dat is wel heel erg grappig. En die Graham, dat was een onderzoeker, een hoogleraar. Wat was het voor iemand?
Ja, die zat op in New York Business School. Ja. En Buffett die moest helemaal niks hebben van... van de bekende business schools, dat vindt hij maar onzin. En ook heel veel economische theorie als de efficiënte markthypothese. Dat alle prijzen gewoon goed zijn. Ja, volgens die efficiënte markthypothese. Dat zegt nog de meerderheid van de economen.
Ja, maar daar gelooft Buffett dus niet in. En die was dus door die Graham beïnvloed. En we weten dus dat hij heel succesvol is geworden. En wat doet hij dan waarvan jij zegt? Of ja, wat heeft hij ook gedaan in al die jaren? Waarvan jij zegt, nou, dat is iets dat kan ik dus ook met mijn ideeën over gedrag heel goed moet combineren.
Nou, hij heeft een aantal regels opgesteld die ik ook voor een groot deel volg. En dat geldt ook voor die gedragsveranderingsaanpak. Je wordt eigenlijk, je gedrag wordt bepaald door gewoon dagelijks vallen en opstaan, maar ook door regels. Ja. Ja, als je wordt geleerd thuis dat God bestaat, dan ga je dat eerder volgen dan als dat niet thuis wordt geleerd. Dat is ook een soort regel. Maar Buffett heeft ook een aantal van die regels. En een van die regels is verlies geen geld, dat is regel 1. En de tweede regel is onthoud regel 1.
Oké, maar dat verlies geen geld. Dat klinkt een klein beetje als de resultaten waar het over gaat. Of kan je dit ook aan gedrag relateren?
Ja, dat is inderdaad gerelateerd aan het resultaat. Maar dat betekent niet, ga niet speculeren met je geld. Want als het weg is, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja, precies. Ja, ja. En dus als je investeert, kan je ook zeggen, de koers is wat lager nu, maar ik wacht gewoon, want het is een investering.
Ja. Ja, het is de enige bedrijfstak waar mensen weghollen als de prijs daalt.
Ja, dat is inderdaad dom. Iedereen snapt dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen. Ja. Maar aan de beurs doen mensen toch heel vaak omgekeerd.
Ja, en daar maak ik dus gebruik van de Pavlov-reflex. Van als ik dan die reflex voel van verkopen, ga ik juist de knop omdraaien, ga ik erbij kopen.
Ja, en daar moet je dus je eigen gedrag insturen. Jij zegt, er zijn dus allerlei methoden voor. Nou, we hebben het net al gehad over traditionele gedragsleer van onder meer Skinner en Pavlov. Maar jij gebruikt ook andere manieren om je eigen gedrag, als het om beleggen gaat, binnen de lijntjes te houden. En je noemde net al mediteren. Ja. Dat is wel heel grappig, want ik ken jou als een heel rationeel persoon. Het is echt bijna zeg maar zwart en wit. Zo komt dat een beetje op mij over. Ja. Maar ik had niet gedacht dat jij dus ook zo bezig zijn met dit soort onderwerpen.
Ja, dat vond ik op zich ook. Want ik ben echt heel veel met Skinner bezig geweest. En die is ook best wel zwart-wit in zekere zin. Ja. En ik wilde ook wat meer mellow-uppen, zeg maar. Maar dat had ik ook wel meegekregen weer vanuit de studie psychologie en klinische psychologie. Dat ook gedragstherapie, dat is ook heel veel met ontspanningsoefeningen.
Ja.
En met yoga en meditatie, dat wat in het oosten gedaan wordt, dat is veel verder uitgewerkt dan in die therapievormen. Dus daar ben ik helemaal daar weer op gaan richten.
Dus je bent gaan kijken, wie hebben nou echt verstand van echt ontspanningsoefeningen? Wie weet nou daar het allerbeste? Goed. En wat doe je dan? En hoe helpt ontspanning jou dan om beter te beleggen?
Als je ontspannen bent en je gaat zitten. Ik heb echt wel 8 10-daagse stilte meditaties gedaan.
Oké.
Dat is best wel heftig, want er komen dus allerlei oneffenheden of allerlei emotionele gebeurtenissen uit het verleden. Ik heb niet zware trauma's gehad, gelukkig. Maar er zijn altijd wel weer dingetjes die boven komen drijven. En die worden dan zeg maar in mijn hogere hersenen, zeg maar mijn rationele hersenen, worden die dan opgenomen.
Ja.
Waardoor ik veel sneller ook in het hier en nu kan leven.
Oké, dus je zegt van ik ruim eigenlijk troep op en ontspan. Nou, dat kunnen we ook eens een keer wat langer over praten. Maar nu even de vraag. En hoe brengt het jou dan bij jouw, laten we zeggen, effectievere beleggingsgedrag?
Nou, ik ga dan rationeler. Kan ik dan ook die jaarverslagen bijvoorbeeld, die saaie jaarverslagen van die bedrijven lezen? In plaats van dat ik dan meteen word meegesleept door een nieuwste cryptocurrency bijvoorbeeld.
Oké.
Dat ik dan minder emotioneel reageer.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je maak je de automatische kant van jezelf, de emotionele kant van jezelf, die kun je wat meer tot stilte manen.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Nou las ik ook dat je ook de laatste tijd ook met hypnose bezig bent. Ja. En dan denk ik bij mezelf, oké, dan gaan we dus van Skinner naar ontspanningsoefeningen, maar ook hypnose. Hypnose, dat moet ik altijd een beetje aan Hans Klok en zo denken, als je me dat vergeeft. Maar dat, jij bent volgens mij op een heel andere manier met die dingen bezig.
Nou ja, ik ben ook met goochelen bezig gegaan. Maar dat zullen we het misschien nog een andere keer over hebben. Maar goochelen is echt een goede manier om te kijken wat dat zijn meesters in bedrog, goochelaars. Ja. En als wetenschapper ben je juist bezig met de waarheid. Dus dan vind ik een hele interessante manier hoe ook wetenschappers soms voor de gek worden gehouden door goochelaars achter types.
Okay. Ja, ja. En hypnose?
Ja, hypnose is eigenlijk, vind ik... Kijk, je hebt allerlei vormen van meditatie. Hè? Sommige moet je met je ogen dicht doen, sommige met je ogen open. En ik dacht eigenlijk, ja, wat is nou het verschil met hypnose eigenlijk?
Ja.
Want bij hypnose ben je zelf eigenlijk in trance aan het brengen. Alleen bij zelfhypnose. Maar bij hypnose ben je iemand anders in trance aan het brengen.
Ja.
En veel mensen zijn niet in staat, kunnen ze gewoon niet om te mediteren. Dus die mensen help ik dan om zelf in trance te komen via hypnose.
Dus het is meer een gestructureerde manier om te mediteren, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is interessant, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ja.
Ja.
En wat helpt dat dan, zeg maar? Ook weer opnieuw als je het hebt over gedragsverandering of bijvoorbeeld jezelf in toom houden als het gaat om financiële beslissingen?
Nou, jij hebt bijvoorbeeld mensen die veel in het verleden gestraft zijn. Hè? We hebben net gehad over die beloning en straf, belang daarvan.
Ja.
Maar als je in het verleden zwaar gestraft bent of zelfs getraumatiseerd bent, dan kan het ontspanningsoefeningen en hypnose helpen om daar overheen te komen. En ook raken mensen dan eerder, krijgen ze meer suggesties, kunnen ze dan, worden ze ontvankelijker voor.
Ja.
Dus dan, als je zegt dan bijvoorbeeld, nou, je merkt dat je veel minder trek hebt om te roken en je gaat ermee stoppen.
Ja.
Als je dan heel ontspannen bent, dan ben je ontvankelijker voor dat soort suggesties.
Oké, maar dat is interessant. Eigenlijk help je dan mensen ook om zeg maar van allerlei programmering die je in de loop van de tijd ook in je arbeidsproces misschien hebt opgedaan. Hè, dat er te veel wordt gestraft, dat er altijd maar aanwijzingen worden gegeven. Yes. Om dat als het ware even weer een klein beetje terzijde te schuiven en als het ware een beetje opnieuw te beginnen. Kan je het zo zeggen?
Ja,
dat is misschien een beetje simpel als ik het zo verwoord.
Nee, maar dat suggereer ik vaak ook bij hypnose. Ja. Van je zult nu merken dat je een nieuwe levensfase ingaat. En wil jij als onderbewustzijn, jouw onderbewustzijn, wil jij me helpen om hem daarbij te helpen? Bijvoorbeeld Ben of zo. En dan, daar heb ik dan bepaalde technieken voor om dat te doen.
Ja, ja. Kan je dat nog toepassen? Want ik bedoel, managers vinden het al best wel moeilijk om aan de slag te gaan met die gedragsleer waar we mee begonnen.
Ja.
Maar kan je dit ook nog toepassen in een bedrijfsomgeving? Of zeg je van, dit is toch wel meer eigenlijk voor mezelf of voor directe cliënten met wie ik werk?
Ja, dat is ook wel het eerste waar ik aan denk en dacht. Alleen merkte ik heb ook 3 jaar op Nijrode gewerkt. Bij het Center for Organizational Learning. Dat ze daar ook visioning en futuring oefeningen deden. Ik heb ook bij Rijkswaterstaat wel eens een oefening gedaan. Van stel, ga je lekker ontspannen. Dus een soort hypnotische trance, alleen noemen we dat niet zo.
Nee.
En stel je voor we leven in het jaar 2037. En de minister van Economische Zaken komt langs om de prijs voor het beste bedrijf uit te reiken.
Ja.
Nou, stel je voor, wat voor bedrijf zit je dan? Dus dan maak je eigenlijk dat gedrag of het resultaat concreet via een hypnotische suggestie, wat we dan futuring of visioning noemen.
Ja, dus eigenlijk zeg je dat zijn eigenlijk, als je dat op hersenniveau bekijkt, zijn dat vergelijkbare processen. Ja, ja. Alleen we noemen het in het bedrijfsleven, noemen het anders. Want als je zegt, ja, we gaan elkaar nu even hypnotiseren, doe even mee. Dat vinden mensen maar gek natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel.
Ja.
Laatste vraag misschien op dit gebied. Er zijn natuurlijk best wel een hele hoop problemen wat lange termijn problemen zijn. Terwijl we in bedrijven ook vaak op de korte termijn worden afgerekend. Nou, denk aan de klimaatproblematiek, maar geldt ook voor lange termijn investeringen, innovaties voor de langere termijn. Zou het kunnen helpen op dit soort technieken om ook meer naar die lange termijn te kijken?
Ja, ik denk het zeker. Want je kunt op lange termijn ook mooie dromen hebben hoe de wereld eruit komt te zien. Dat vind ik ook heel goed.
Ja.
Alleen we zitten nu op een bepaald niveau. Dus wat ik doe bij bedrijven is een nulmeting doen met het huidige gedrag. Bijvoorbeeld een of ander gedrag dat je duurzaam bent. Bijvoorbeeld minder rookt of minder drinkt. En dat kun je dan een einddoel stellen. Maar dan zet ik altijd subdoelen neer. Dus in kleine stapjes ga ik dan naar dat einddoel toe.
Ja, en dan is die gedragsleer, maar ook dat nadenken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. Dan kan je al die technieken die we vandaag hebben besproken dan ook in toepassen.
Zeker, ja.
Heel erg mooi, ja. Je hebt mij geïnspireerd. Ik wil je hartelijk danken. Marius Riedijk, fijn dat je mijn gast wilde zijn.
Dankjewel Ben, graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Marius en ik die praten nog even door, omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl/Tichelaar en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren.
De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht.
Pushing Horizons.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.